van mij. Ik wou op dat weggetje niks zeggen voor het geval dat er misschien nog microfoons verborgen waren. Het leek me niet erg waarschijnlijk, maar je kan nooit weten. En er bestaat er altijd kans dat een van die smeerlappen je stem herkent. Hier zitten we veilig.
Hier zitten we veilig.
Ja. Kijk maar naar de bomen om ons heen. Nou, daar kan onmogelijk een microfoon tussen verborgen zitten.
Luister eens. Je hebt me nu van dichtbij gezien. Weet je zeker dat je niet van gedachten veranderd bent, wat mij betreft?
Helemaal niet.
Ik ben 39. Ik heb spataderen en 5 jackets.
Wat kan mij dat schelen? Ik hou van je.
Liefste.
We hebben alle tijd om onszelf. De hele middag. Zitten we hier niet heerlijk verscholen? Ik heb het plekje ontdekt toen ik eens een keer verdwaald was op een trektocht met de jeugdbeweging. Wanneer er iemand in de buurt komt, hoor je het zeker al op 100 meter afstand.
Ik weet niet eens hoe je heet.
Julia Brown. Jij heet Winston. Winston Smith.
Hoe ben je erachter gekomen?
Oh, ik denk dat ik daar nou eenmaal handiger in ben dan jij. Per slot ben ik je die avond ook naar Charenton weten te volgen. Of niet? Was dat niet handig van me? Hij is een van onze klanten. Maar ik was er een paar dagen daarvoor ook al geweest.
Heel handig. Hoe zijn die boekjes eigenlijk?
Afgrijzelijke onzin. Vertel me eens eerlijk. Wat vond je van me voordat je mijn briefje had gelezen?
Ik vond je afschuwelijk. Ik had je het liefst verkracht en je daarna vermoord. Oh. Net voordat ik dat briefje van je kreeg, stond ik op het punt om je achterna te gaan en je ergens op een stil plekje je hersens in te slaan. Als je het met alle geweld wil weten, ik dacht dat je een lid van de denkpolitie was.
Hè? Van de denkpolitie? Hoe kwam je daar nou bij?
Door je hele uiterlijk, alles. Omdat je jong bent en gezond en fris.
Met andere woorden, je dacht dat ik een goed partijlid was. Uit het goede hout gesneden. Optochten, spandoeken, leuzen, al die onzin. En je dacht dat ik je, als ik maar even een kans zag, zou aangeven als een denkmisdadiger. Om je dan terecht te laten stellen.
Zoiets, ja. Veel meisjes zijn namelijk zo, weet je.
Dat komt door die malle sjerp van de anti-seksliga. Zo. Ziezo. Nu is mijn uniform uit.
Niet verscheuren. Straks heb je hem weer nodig.
Van buiten ben ik inderdaad net zo'n soort meisje.
Ik kan hem amper voorstellen, hè.
In werkelijkheid haat ik ze. Maar dat mag je nooit laten merken. Ik kan goed komedie spelen. Ik was leidster van de jeugdspionnen. 3 avonden in de week werk ik vrijwillig voor de anti-seksliga voor de jeugd. Ik ben iedere dag uren bezig met hun smeerlapperij over heel Londen te verspreiden. In iedere demonstratie draag ik altijd een stok van een spandoek. Ik kijk altijd opgewekt en niets is me ooit te veel. Ik zeg altijd maar, je moet meehuilen met de wolf in het bos. Dat is de enige manier om veilig te zijn en te blijven.
Kunnen we hier terugkomen?
Ja, maar de eerste paar maanden natuurlijk niet.
De eerste paar maanden?
Maar ik weet nog wel andere plekjes.
Binnen?
Ben je helemaal? Je begrijpt toch zeker zelf wel dat dat volkomen onmogelijk is?
Ja, dat weet ik nog zo net niet.
Ik heb mijn leven nog veel te lief. Oh, je kent de partij niet. Kinderen krijgen is niet verboden. Maar zonder meer liefde bedrijven is een onvergeeflijke zonde. Want daardoor verbruik je energie. En daarna voel je je gelukkig en kan de hele rest je niks meer schelen. En dat kan de partij zich niet permitteren. Ze willen dat je de hele tijd blaakt van de energie. Altijd gemarcheer en gezwaai met spandoeken en vlaggen is alleen maar verzuurde seksualiteit. Als je van binnen blij en gelukkig bent, waarom zou je dan druk maken over onze grote broeder en het 3-jaren-plan en de 2-minuten-haat en al die andere onzin?
Daar heb je misschien wel gelijk in. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Natuurlijk, de partij onderdrukt het seksuele instinct en dat veroorzaakt een soort massahysterie. Die kan worden getransformeerd tot oorlogswaanzin en aanbidding van de grote leider.
Ach, dat weet ik niet. Van die dingen heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat het gevaarlijk is om elkaar ergens binnen te ontmoeten. Dat zou gelijk staan met zelfmoord.
Ken je die oude Charrington goed?
Huh? Beste kerel. En per slot van rekening heeft hij jou mijn briefje gegeven.
Nou, die heeft boven zijn winkel een kamer die werkelijk ideaal is.
Hoezo? Er is toch zeker ook een telescherm?
Nee, dat is het juist. Dat is er niet.
Weet je dat zeker?
Ja. Stel je voor dat Charrington ons die kamer zou willen verhuren.
Het kan natuurlijk geen kwaad om het hem te vragen. Maar wees voorzichtig.
Zou je bereid zijn om me daar te ontmoeten?
Natuurlijk.
Je bent nog erg jong. Zeker 10 of 15 jaar jonger dan ik. Wat zie je eigenlijk in een man als ik?
Ik weet niet. Iets in je gezicht trok me van het eerste ogenblik al aan. Ik had meteen het gevoel dat ik het er wel op kon wagen. Ik heb een goed oog voor mensen die anders zijn. Zodra ik jou zag, wist ik dat je tegen hen was.
Ken je O'Brien?
Niet persoonlijk, alleen maar van gezicht. Uit de kantine.
Ik ben ervan overtuigd dat hij ook tegen ze is. Het is een ernstige zaak om tegen de partij te rebelleren. We hebben de bondgenoten hard nodig. We moeten erachter zien te komen of die broederschap inderdaad bestaat. Als het mij lukt om contact op te nemen met O'Brien, ga je dan met me mee? Want het is beter dat we niet alleen vechten.
Goed, dan ga ik met je mee.
Liefste. Heb je zoiets alles eerder gedaan?
Nee, maar ik hou van je.
En ik van jou. Maar daar gaat het nu niet in de eerste plaats om. Dit is in de eerste plaats een politieke aangelegenheid.
Ja, liefste. Ik begrijp wat je bedoelt.
Nou, wat wil je? Zal ik het zeggen of doe jij het?
Ik doe het wel. Staat dat ding werkelijk af?
Ja. Wij leden van de binnenpartij zijn gerechtigd ons telescherm af te zetten. Wij zijn hier volledig onder elkaar. Mijn huisbediende, die nu een drankje voor ons gaan halen, is ook in het complot.
Wij zijn hier gekomen omdat...
Ga je gang. Zeg het maar.
Omdat wij geloven dat er een soort organisatie bestaat. Een soort geheime samenzwering tegen de partij. En omdat wij geloven dat jij daar deel van uitmaakt. Wij willen ook meedoen en ons steentje bijdragen. Wij zijn vijanden van de partij. Wij zijn denkmisdadigers. En daarbij hebben wij een verhouding. Ik vertel je dit omdat ik ons beiden met huid en haar aan je wil overleveren. En als je dit nog niet voldoende vindt, zeg dan maar wat we nog meer moeten doen.
Ja, kom maar binnen, Maarten. Zet ze daar maar neer op het ronde tafeltje. En schuif een stoel voor jezelf bij, Maarten. Het komende half uur hoef je niet de huisbediende te spelen.
Dank je, kameraad.
Huh? Wat is dat in zijn hemelsnaam?
Dat noemen ze wijn. Daar zul je toch zeker wel eens over gelezen hebben. Helaas is er hoogst zelden iets van beschikbaar voor leden van de buitenpartij. Nou, ik geloof dat we er goed aan zouden doen om te beginnen met een toast uit te brengen. Op onze leider, Emmanuel Goldstein.
Hij bestaat dus werkelijk?
Ja. Emmanuel Goldstein bestaat werkelijk. Maar waar hij zich ophoudt, weet ik niet.
En die geheime organisatie, die samenzwering, bestaat die ook? Is dat niet alleen maar een bedenksel van de denkpolitie?
Nee, ook die bestaat. Wij noemen haar de broederschap. De enige feiten die je ooit over de broederschap zult weten zijn het feit van zijn bestaan en het feit dat je er lid van bent. Maar daar komen we direct wel op. Het is namelijk zelfs voor leden van de binnenpartij onverstandig om een telescherm te lang uit te schakelen. En jullie hadden hier beter niet samen kunnen komen. Jullie moeten in ieder geval apart weg, zij eerst. Jullie zult begrijpen dat ik jullie nu een paar vragen wil stellen. Waartoe zijn jullie bereid, zo ruw weggezegd?
Tot alles, voor zover wij het kunnen.
Ik wil het van jullie allebei horen. Zijn jullie bereid je leven voor de broederschap op te offeren?
Ja.
Om iemand te vermoorden?
Ja.
Ja.
Om sabotagedaden te plegen die het leven van onschuldige medeburgers kunnen kosten?
Ja.
Om jullie vaderland te verraden aan een buitenlandse mogendheid?
Ja. Ja.
Zijn jullie bereid om te liegen en te bedriegen, te stelen en te roven, de harten van onschuldige kinderen te vergiftigen, prostitutie aan te moedigen en te bedrijven, geslachtsziekten te verbreiden, kortom alles wat kan bijdragen tot een algehele demoralisatie en de verzwakking van de macht van de partij?
Ja.
Zijn jullie bereid om desnoods jullie identiteit te verliezen en tot jullie dood toe verder te leven als een werkster of een havenarbeider?
Ja.
Zijn jullie bereid elkander op te geven en elkaar nimmer meer te zien?
Nee.
Nee.
Het is goed dat jullie daar eerlijk vooruit komen. Wij moeten alles over jullie weten. Begrijp jij goed dat zelfs wanneer hij dit overleeft, dat hij daarna misschien een heel ander man is? Wij zouden genoodzaakt kunnen zijn hem een heel andere identiteit te geven door zijn gezicht te veranderen. Zijn loop, de kleur van zijn haar, zelfs de klank van zijn stem. Jou zou hetzelfde kunnen overkomen. Onze plastische chirurgen kunnen iemand onherkenbaar veranderen. Soms gaan we zelfs tot de amputatie van een der ledematen over. Beseffen jullie dat goed?
Ja.
Ja.
Mooi. Dat is dan dat. Ga jij maar weer terug naar de keuken, Maarten. Direct schakel ik het telescherm weer aan. Maar bekijk deze twee kameraden nog eens goed voordat je gaat. Misschien zul je ze weer zien. Ik misschien niet.
Ik zal ze niet vergeten, kameraad O'Brien.
Jullie zullen begrijpen dat jullie volledig in het duister zult moeten vechten. Jullie krijgen bevelen en die zullen jullie dienen op te volgen, zonder te weten waarom. Jullie hebben maar 3 of 4 contactpersonen die op geregelde tijden door anderen vervangen zullen worden. Voorlopig ben ik jullie eerste contactman. Eventuele bevelen krijgen jullie van mij. Wanneer ik het nodig oordeel om contact met jullie op te nemen, dan doe ik dat via Maarten. Mochten jullie gepakt worden, dan leggen jullie een bekentenis af. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Maar buiten jullie eigen daden zullen jullie weinig kunnen bekennen. Misschien zullen jullie mij zelfs niet verraden. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ik dan al dood ben. Of een heel ander iemand ben geworden met een heel ander gezicht.
We zullen elkaar nooit verraden.
Nee, nooit. Wat ik nog vragen wou, hoe groot is die broederschap?
Zelfs wanneer Goldstein zelf in handen van de denkpolitie viel, zou hij hen daar geen antwoord op kunnen geven. Er bestaat geen ledenlijst of zoiets. Ik kan je alleen vertellen dat de broederschap bestaat. Maar ik kan je niet zeggen of hij 100 leden heeft of 100 miljoen. Maar de broederschap kan nooit vernietigd worden. Omdat het geen organisatie is in de normale betekenis van het woord. Omdat het enige wat ons bindt alleen maar een idee is. Maar een idee die niet vernietigd kan worden. Die idee is voortaan je enige steun. Jullie zult een tijdje meewerken, maar dan worden jullie gepakt. Jullie zult bekennen en uiteindelijk sterven. Dat zijn de enige resultaten die jullie ooit van je werk zult zien. Er is geen enkele kans dat er tijdens ons leven ook maar enige merkbare verandering zal optreden. Ons werkelijke leven ligt daarom in de verre toekomst. Wij zullen daar deel van uitmaken in de vorm van een handjevol as of een paar splintertjes bot en been. Maar hoe ver die toekomst nog verwijderd is, weet niemand. Dat kan net zo goed 100 als 1000 jaar zijn. Het enige wat wij op het ogenblik kunnen doen is de invloed van het gezond verstand stukje bij beetje vergroten. Wij kunnen niet gemeenschappelijk naar buiten optreden. We kunnen alleen onze kennis doorgeven, van individu tot individu, generaties lang. Door de aanwezigheid van de denkpolitie staat ons geen andere mogelijkheid open. Het wordt tijd dat je gaat, kameraadske. Hoewel, er zijn nog een paar details. Hebben jullie een of andere schuilplaats?
Ja, kameraad. Een kamer boven een winkel. In een van de armste buurten in East End. En er is geen telescherm.
Bij een zekere Charrington. Woodville Road 82.
Dat is voorlopig wel voldoende. Later zullen wij wel iets anders voor jullie zien te vinden. Het is zaak om zo vaak mogelijk van schuilplaats te veranderen. Mooi. Maarten zal je uitlaten. Vaarwel. Ziezo, kameraad. Om volledig lid van onze broederschap te kunnen worden, zul je het boek van onze leider dienen te kennen. Daaruit kun je de ware aard leren van de maatschappij waarin wij thans leven. En de strategie waardoor wij deze zullen vernietigen. Je begrijpt natuurlijk dat er maar weinig exemplaren van in omloop zijn. De denkpolitie neemt ze bijna net zo snel in beslag om ze te vernietigen als wij ze kunnen drukken. Maar het is niet nodig dat je over een exemplaar beschikt.
Waarom niet? Ik wil het lezen. Ik moet het lezen. Ik zoek er al naar sinds het ogenblik dat ik erover hoorde.
Heb je een radio?
Ja, een heel oud toestel.
Dat doet er niet toe. Is hij in orde?
Jawel, hoewel ik hem praktisch nooit gebruik.
Van nu af aan gebruik je hem iedere dag.
iedere dag.
Onze leider heeft zijn boek zelf voorgelezen en de opnamen hiervan worden geregeld uitgezonden door Radio Vrij Oceania. Iedere week op een andere golflengte. Deze week op 1275 megacycle.
1275. Ik zal het onthouden.
We hebben nog een beetje wijn. Waar zullen we nu op drinken? Op de verwarring bij de denkpolitie? De dood van onze grote broeder? Op de mensheid, de toekomst?
Nee, op het verleden.
Op het verleden.
Heb jij wel eens gehoord van een kinderrijmpje dat begint met... naar bed, zei Duimelot.
Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot.
En verder?
Verder ken ik het ook niet. Maar nu moet jij er toch ook van door. Ik zou niet proberen haar op straat in te halen als ik jou was. Jullie krijgen nog gelegenheid genoeg om bij elkaar te zijn.
...1275 megacycle.
Dat een verhoging van het welvaartspeil over de gehele linie ernstig gevaar voor de vernietiging van de bestaande maatschappijvorm met zich bracht. Wanneer er sprake zou zijn van rijkdom voor iedereen, zou deze rijkdom op zichzelf geen waarde meer bezitten. Theoretisch was het natuurlijk mogelijk een maatschappijvorm te creëren waarbij de welstand in de vorm van persoonlijk bezit en comfort gelijkelijk over het gehele volk verdeeld zou worden, terwijl de macht in handen bleef van een kleine uitverkoren groep. Maar in de praktijk zou zo'n maatschappij natuurlijk nimmer een lang leven beschoren zijn. Op de lange duur was een maatschappij met rangen en standen alleen maar mogelijk op basis van armoede en onwetendheid. Het probleem was daarom, hoe kunnen wij het raderwerk van de industrie draaiende houden zonder het welvaartspeil daardoor te verhogen? Er diende wel geproduceerd te worden, maar de productiegoederen mochten niet gedistribueerd worden. En daartoe bestond maar één praktisch uitvoerbare oplossing. Een voortdurende en ononderbroken oorlogvoering. Het karakteristieke kenmerk van de oorlog is vernietiging. Niet noodzakelijkerwijs van mensenlevens, maar in ieder geval van productiegoederen. Oorlog is eigenlijk niets anders dan het vergruizelen of in de stratosfeer of de diepte der zee doen verdwijnen van materiaal dat anders gebruikt zou kunnen worden om de grote massa tot welstand te brengen, waardoor uiteindelijk ook het intelligentiepeilgevaar hoog zou kunnen stijgen. En zelfs wanneer het gefabriceerde oorlogstuig niet werkelijk vernietigd wordt, blijft de fabricage daarvan een handige methode om arbeidskrachten aan de gang te houden zonder consumptiegoederen te produceren. Voor een drijvend fort zijn bijvoorbeeld een aantal manuren benodigd waarin men een paar honderd vrachtschepen had kunnen bouwen. Uiteindelijk wordt het als verouderd uit de vaart genomen en vervangen door een ander drijvend fort waarvoor zo mogelijk nog meer arbeidskrachten aan het werk zijn gezet.
Kijk eens wat ik heb meegebracht.
Nu niet. Straks. Ik heb de leider aanstaan. Luister.
Spanningen precies zo hoog heeft berekend dat zij al het arbeidspotentieel opeisen dat is overgebleven nadat voorzien is in de minimale levensbehoeften van het volk. In principe zou het veel eenvoudiger zijn om het surplus arbeidsvermogen in de wereld te gebruiken voor de bouw van tempels en piramiden, of door het graven van enorme kuilen om die daarna weer dicht te laten gooien. Maar dat zou alleen maar een economische en niet te vereiste emotionele basis verschaffen voor een maatschappij met rangen en standen. Het besef van een oorlogstoestand met alle gevaren van dien doet het in handen geven van alle macht aan een kleine groep van uitverkorenen de enige methode voor collectief zelfbehoud schijnen. Daarbij doet het er niet toe of er ook werkelijk oorlog wordt gevoerd. En aangezien er ook voor geen van de drie bestaande machtsgroeperingen een mogelijkheid op een beslissende overwinning bestaat, doet het er ook niet toe of zulke oorlog goed of slecht gaat. Het enige wat noodzakelijk is, is het bestaan van die oorlogstoestand. En geen van de drie superstaten, Oceania, Oost-Azië en nog Eurasia, zal ooit een serieuze poging doen om...
Julia!
Het is allemaal volkomen waar, lieveling. Maar ik weet het heus wel. Waarom luister je nog niet liever als ik niet bij je ben?
Jij weet het heus wel?
Ja, natuurlijk. Ik heb nog nooit in de oorlog geloofd. Ik geloof dat er geen woord van waar is.
Maar die raketten dan? Alleen op Londen al vallen er zeker 30 per week. Dat kun je toch niet ontkennen? Toen ik hierheen kwam, viel er één nog geen 3 blokken hier vandaan.
Die kunnen net zo goed door ons eigen leger worden afgevuurd. Alleen om de mensen bang te houden. En dat gebeurt volgens mij ook.
Ik sta paf van je. En ik dacht dat jij je niet voor politiek interesseerde.
Dat noem ik geen politiek. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Maar kijk nou maar eens wat ik hier heb. Heb jij soms nog van die vieze Victoria-koffie meegebracht?
Ja, natuurlijk. Hoezo?
Dat dacht ik wel. Nou, gooi die maar gauw weg. Die hebben we niet nodig. Kijk maar.
Koffie? Echte koffie? Dat heb ik in geen jaren meer geroken.
Koffie voor leden van de binnenpartij. 1 kilo. Kijk hier eens.
Dat is toch zeker geen suiker?
Jawel. Geen saccharine, maar echte suiker. En hier, een heel witte brood. Niet dat kleffe spul wat wij gewoonlijk krijgen. Kijk eens, een potje echte jam.
Hoe kom je daar eens hemelsnaam aan?
Allemaal rantsoenen voor leden van de binnenpartij. Die schoften krijgen alles, werkelijk alles. Maar er zijn natuurlijk winkelbedieners en zo die wel eens wat weten te pikken. Kijk, hier heb ik ook nog een echt pakje thee.
Geen surrogaat?
Nee, echte thee. Maar nu moet je er even naar me luisteren, schat. Ik heb nog een verrassing voor je. Maar dan moet je aan de andere kant van het bed gaan zitten. En niet omkijken voordat ik het zeg.
Goed. Wat gek. Anders doet ze nooit zo verlegen. Enfin, daar zal wel een reden voor zijn. Zou dit vroeger heel gewoon zijn geweest? Een man en een vrouw samen in een stille kamer. Thee, koffie, witte brood, jam. Zou dat vroeger allemaal doodnormaal zijn geweest? Of moest je dat toen allemaal stiekem en in het verborgene doen? Met ik weet niet wat voor risico's.
Ja, je mag je omdraaien.
Je hebt je gezicht opgemaakt? Ik dacht...
Dat ik me uitgekleed had. Nee, lieverd. Poeder, rouge en lippenstift.
En parfum ook.
Ja, maar dat is helaas synthetisch spul. Viooltjes. Weet je wat ik er nog meer wil?
Niets meer. Je ziet er beeldschoon uit.
Ik wil gaan kijken of ik niet ergens een echte jurk op de kop kan tikken. In plaats van een idiote broek. En dan doe ik daar echte zijen kousen en schoenen met hoge hakken bij aan. In deze kamer wil ik een echte vrouw zijn en geen kameraadske van de partij.
Mijn liefde, je bent een echte vrouw.
Oh, als de prolen het kunnen, kan ik het toch zeker ook?
De prolen mogen zich als mensen gedragen. Wij niet. Zolang de prolen zich maar blijven voortplanten, laat de partij ze met rust. En daarom ligt de enige hoop voor de mensheid bij de prolen. Dat is toch zeker de strekking van Goldsteins boek?
Hoe laat gaat het licht uit in jullie blok?
Om 23:30.
Dan hebben we nog een uur. Laten we eerst nog wat gaan liggen en luisteren naar Radio Vrij Oceania.
Konden we hier maar altijd blijven. Zet jij hem aan?
Voor zover dit uit het voorgaande niet reeds duidelijk is geworden. Bovenaan de top van de piramide staat onze grote broeder. Onze grote broeder is almachtig en onfeilbaar. Ieder succes, iedere overwinning, iedere wetenschappelijke ontdekking, alle kennis, wijsheid, geluk, alle menselijke deugden worden geacht een direct resultaat van zijn leiderschap en inspiratie te zijn. Onze grote broeder is de vermomming waarin de partij zich aan de rest van de wereld belieft te manifesteren. Het is zijn taak om te fungeren als het wezen waarna alle liefde, vrees en aanbidding uitgaan, want dat zijn nu eenmaal gevoelens die men makkelijker ten opzichte van een individu koestert dan voor een organisatie. Direct onder onze grote broeder komt de binnenpartij, waarvan het ledental hoogstens 6 miljoen bedraagt, of nog geen 2% van de totale bevolking van Oceania. Na de binnenpartij komt de buitenpartij, waar wij de eerste zouden mogen omschrijven als het brein van de staat. Zo kunnen wij de buitenpartij de ledematen hiervan noemen. En helemaal onderaan vinden wij de anonieme massa, meestal aangeduid als prolen, die waarschijnlijk 85% van de totale bevolking uitmaken. Alle gewoonten, emoties, ieder bijgeloof, voorkeur, kortom alles wat karakteristiek is voor onze hedendaagse maatschappij, is erop gericht de mystieke kracht van de partij te onderstrepen en te verhinderen dat ook maar iemand zich hier een juist oordeel over kan vormen. De partij verwerpt en veroordeelt ieder beginsel van het oorspronkelijk socialisme. En zij doet dit zelfs zogenaamd in naam van dit socialisme. De partij predikt een minachting voor de arbeidersklasse, zoals die nog nimmer in de geschiedenis is voorgekomen. Systematisch ondermijnt zij iedere vorm van solidariteitsgevoel door de gezinsband. En zij doet dit vooral door de zogenaamde leider de titel te geven die directe herinneringen oproept aan oeroude banden van familieloyaliteit. Zelfs de namen van de vier ministeries die de staat besturen zijn een brutale uitdaging door de kennelijk opzettelijke omkering van de werkelijke feiten. Het ministerie van waarheid, dat niets anders dan leugens verspreidt. Het ministerie van liefde, waarin de kelders de tegenstanders gemarteld en gefolterd worden. Het ministerie van overvloed, dat de verantwoording draagt voor de tekorten op ieder gebied. Deze tegenspraak is geen toeval. Het zijn opzettelijke schoolvoorbeelden van dubbeldenk. Men kan zich veroorloven de prolen een intellectuele vrijheid te laten, omdat de prolen niet over hun intellect beschikken. Maar een partijlid leeft van de wieg tot het graf onder voortdurend toezicht van de denkpolitie. Zelfs wanneer hij alleen is, weet hij nooit zeker of men hem niet in de gaten houdt. Waar hij ook is, of wat hij ook doet, het zij slapen of werken, in het bad of in zijn bed, overal en altijd staat hij onder voortdurende observatie. Zonder dat hij zich bewust is wanneer...
Hey, ga je weg, vies beest!
Wat is het?
Een rat?
Een rat?
Ik zag hem onder de plint uitkijken. Er zit zeker een hol, maar hij schrok zich een hoedje.
Ratten? In onze kamer?
Oh, we zitten tegenwoordig overal. En vooral in dit soort buurten. Weet je dat ratten soms kinderen aanvallen?
Julia, alsjeblieft.
Het is huis. Er zijn straten in Londen waar een moeder haar baby nog geen minuut alleen durft te laten. Het zijn vooral die grote bruine ratten die het schijnen te doen. En het erge is...
Hou alsjeblieft op.
Schat, wat is er? Je bent opeens doodsbleek. Wat is er?
Ratten, dat is het ergste wat ik ken.
Je beeft helemaal.
Sorry, ik kan er niks aan doen. Als ik ergens een afschuw van heb, dan zijn het ratten.
Maak je maar geen zorgen, schat. Voor we weggaan, prop ik wel iets in dat gat. En als ik volgende keer weer kom, neem ik gips en gemalen glas mee. Dan smeer ik het hele zaakje rigoureus dicht.
Wanneer kom je dan weer?
Oh, over een paar weken of zo. We moeten voorzichtig zijn. Dit is al de derde keer in 2 maanden dat we hier zijn. Tot nog toe mogen we niet klagen. Laten we het alsjeblieft dus niet verknoeien. Hoe voel je je nu?
Het gaat wel weer.
Ik zal koffie gaan zetten. Echte koffie.
Julia.
Ja, schat.
Hoorde je wat Goldstein zei?
Ja.
Hij heeft gelijk. Alleen de prolen zijn nog menselijk. Zij beschikken nog over gevoelens waaraan ze altijd trouw zijn gebleven. Hun innerlijk is niet verhard. Maar partijleden zijn niet menselijk.
Waarom niet?
Is het nooit bij jou opgekomen dat we er veel verstandiger aan zouden doen wanneer we hier nu onmiddellijk weggingen en elkaar nooit meer zagen, voordat het te laat is?
Ja, schat. Dat is verschillende keren bij me opgekomen. Maar toch doe ik dat niet.
Je had gelijk. Tot nu toe hebben we geluk gehad. Maar dat zal echt niet lang meer duren. Jij bent jong. Je maakt een normale, onschuldige indruk. Als je voortaan uit de buurt blijft van mensen zoals ik, heb je misschien nog 50, 60 jaar voor de boeg.
Nee, ik heb er echt goed over nagedacht. Wat jij doet, dat wil ik ook doen. Maak je maar geen zorg. Ik zal er heus voor zorgen dat het me niets overkomt. Maar we moeten voorzichtig zijn.
Misschien kunnen we nog 6 maanden samen zijn. Misschien nog 1 jaar, dat weet niemand. Maar uiteindelijk raken we toch uit elkaar en dat staat vast. Heb je enig idee hoe alleen we dan zullen zijn? Als wij eenmaal in hun macht zijn, is er niets meer, letterlijk niets meer wat wij voor elkaar kunnen doen. Als ik beken, fusilleren ze jou. Maar als ik niet beken, fusilleren ze je net zo goed. Niets wat ik doe of niet doe, zeg of niet zeg, zal jouw dood ook maar 5 minuten kunnen uitstellen. En geen van ons beiden zal kunnen weten of de ander dood is, ja of nee. We zullen dan volkomen machteloos zijn. Het enige wat ons dan nog overblijft, is elkaar niet te verraden. Ook al maakt dat dan geen enkel verschil meer.
Wat bedoel je met verraden? Bekennen? Dat doen we vast. Iedereen bekent uiteindelijk altijd. Daar kun je niets aan doen, want je wordt gemarteld.
Dat bedoelde ik niet. Bekennen is geen verraad. Wat je zegt of doet is niet belangrijk. Alleen wat je voelt van binnen. Als ze me zo ver zouden krijgen dat ik niet meer van je hield, dan zou ik je pas echt verraden hebben.
Dat lukt ze nooit. Dat is het enige wat nooit zal lukken. Ze kunnen je dwingen om alles te zeggen, alles wat ze maar willen. Maar ze kunnen je niet dwingen om het te geloven. Ze kunnen niet tot in je binnenste doordringen.
Nee, dat is waar. Daar kunnen ze niet komen. Als je ervan overtuigd bent dat het echt de moeite waard is om mens te blijven, dan kunnen ze geen enkel werkelijk resultaat bij je boeken. Dan heb je ze verslagen.
Liefste.
Ja?
Herinner jij je die eerste keer nog? Daar in het bos?
Dat zal ik nooit vergeten.
Het lijkt alsof het even geleden is. Toch zijn het maar een paar maanden. Zou het niet fijn zijn om nog 1 keer naartoe te gaan voor...
Voor wat?
Voordat we dood zijn.
Voordat we dood zijn.
Jullie zijn al dood.
Wat is dat?
Het kwam daar achter de schilderij vandaan.
Het kwam daar achter dat schilderij vandaan. Blijf doodstil staan. Allebei. Stilstaan, zeg ik.
Ze kunnen ons zien.
We kunnen jullie zien. Ziezo. Nu midden in de kamer gaan staan. Met de ruggen tegen elkaar. Handen in de nek. En elkaar niet meer aanraken. Het huis is omsingeld.
Het huis is omsingeld?
Kunnen we beter maar meteen afscheid nemen?
Jullie kunnen beter maar meteen afscheid nemen. Vooruit! Geef hem wit!
Julia!
Haar zie je nooit meer.
Mr. Charrington?
Ambtenaar van de dekpolitie, ja. Tussen 2 hakjes, waar is dat leuke speelgoedje van je? Oh, hier. Herinner jij je dat kinderversje nog? Je wist niet hoe het verder ging, hè? Naar bed, zei Duimelot. Eerst nog wat eten, zei Likkepot. Waar zal ik het halen? Vroeg Lange Jan. In grootvaders kastje, zei Ringeling. Dat zal ik verklappen, zei het kleine ding.
Waar, hoe lang, hoe dikwijls al geslagen. Ik iets te eten. Ik dacht toch zeker in mijn linkerzak een korstbrood. Kijk.
Smith, 6079 Smith Winston. Handen uit je zak in de cel.
Al door die spiedende ogen, die stem waaraan niet te ontkomen is. Of ik nou slaap of wakker ben. Niets is meer van mezelf, behalve die paar kubieke centimeters in mijn brein. En mijn lichaam. Uiteindelijk blijft er niets meer van me over dan mijn lichaam. Na al het bloed en de mishandeling, geschreeuw, pijn. Ik zal bekennen, maar nog niet. Ik blijf volhouden totdat de pijn ondraaglijk wordt. Nog 3 schoppen, nog 2 schoppen, nog 1. Ja, ik zal bekennen. Moord op partijleden, verspreiden van opruiend drukwerk, verduistering van gemeenschapsgelden, sabotage, denkmisdaad, gezichtsmisdaad, eigen bestaan. In het aangezicht van de pijn zijn er geen helden. Geen helden. Bij pijn verlang je maar naar 1 ding, dat er een eind aan komt. Mijn lichaam. Mijn brein.
Smith! 6079 Smith Winston! Je denkt! Denkmisdaad wordt niet gestraft met de dood. Denkmisdaad staat gelijk met de dood.